Zullen we nog een moment stil zijn, dat ik ook mag bidden voor Andrew. Vader in hemel, dank u wel voor Andrew, Alicia en hun gezin. Fijn dat ze hier zijn. Fijn dat we elkaar mogen bemoedigen door het werk wat u hier doet in Nederland. Door het werk wat u daar doet in Griekenland. Vader in de hemel, we bidden u dat we geraakt mogen worden door de woorden van Andrew. Dat uw stem daarin door mag klinken. Dat u bouwt in onze harten wat daar gebouwd moet worden. Heer, groot is uw naam. Heilig bent u. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent, voor uw offer. Zegen alle aspecten, ook in de preek. In Jezus' naam.
Amen. Goedemorgen allemaal. Het is goed om hier te zijn. Ik hoop dat jullie dat gevoel ook hebben. Pas geleden kreeg ik de thema-serie over Nehemia onder ogen. En toen dacht ik dat het na de verklaring van meneer Trump en de wereldbefaamde video van zondag met Lubach goed was om te zien dat de gemeente Berea bezig is met zeer actuele zaken, zoals het bouwen van een muur. Vandaag is de derde zondag in de serie over Nehemia. Maar hoe is het allemaal begonnen? Jullie hebben het verhaal al een paar keer gehoord. Ik hoef dat niet te herhalen. Maar bij eerste oogopslag zie je meteen dat het al helemaal fout begint. Perzië? In het paleis van Susan? Het volk van God hoort toch in het beloofde land? De uittocht uit Egypte en de bevrijding uit de slavernij, die hadden toch al zo'n 1000 jaar geleden plaatsgevonden? Hier klopt iets niet. Maar gelukkig eindigt het boek heel goed. In de tempel van God, in Jeruzalem, met de eredienst weer hersteld. Maar we lopen alweer een beetje vooruit op ons verhaal. Dat doet me eigenlijk denken aan een voorval toen we nog in Albanië woonden. Toen zouden we in onze provincie een evangelisatieactie houden en we zouden daarvoor de Jezusfilm gebruiken, om in alle omliggende dorpen de Jezusfilm te vertonen. We zaten als team bij elkaar en een van de teamleden vroeg aan het team van, heeft iedereen de Jezusfilm eigenlijk al gezien? En een aantal hadden hem wel gezien, een aantal weer niet. En toen zei hij, nou, ik zal vast verklappen hoe het afloopt. Jezus gaat aan het eind dood. Maar dat wisten we eigenlijk al. We weten hoe het afloopt. Maar nu terug naar Nehemia. Terug naar het paleis Susan. Nehemia was de schenker van de koning. Er kwam bezoek uit het verre Juda. En de boodschapper die vertelde dat er talloze problemen waren. Hij zegt, het volk verkeert in grote moeilijkheden. De stadsmuur van Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn verbrand. Het is het jaar 445 voor Christus. De Joden hadden de volheid van Gods genade en de vervulling van zijn belofte nog niet ervaren. Er was weliswaar een overblijfsel van het Joodse volk, maar er waren nu veel minder Israëlieten dan bij de uittocht uit Egypte. De Joden bezaten het beloofde land nog niet. Er regeerde nog geen afstammeling van David op de troon in Jeruzalem. Ze regeerden nog niet over het land. Zo te zien was het helemaal misgegaan. Ons gezin is even terug uit Athene. Als iemand ons rapport uitbrengt over de gemeente Berea, en ons zou vertellen over de stand van zaken, wat zouden ze dan vermelden? Hoe zit het met onze persoonlijke bijbellezing, het persoonlijke bijbellezen en de bijbelstudie met evangelisatie en discipelschap? Hoe vullen we onze tijd in? Hoeveel tijd per uur besteden we aan televisie, of internet, of gaming, of Facebook? Is er wel enig onderscheid vast te stellen tussen gemeenteleden en niet-gelovigen? Hoe staat het met de huwelijken? Zijn er echtscheidingen? Hoe ver zijn we met het uitvoeren van de grote opdracht om van alle naties in de wereld discipelen te maken? Hoe is de stand van zaken bij Berea? Is er sprake van grote problemen? Is er puin en schade zoals we eerder al gezien hebben? Maar dan hoort Nehemia dit en dan zien we zijn reactie. Hij barst in tranen uit en is diep onder de indruk en is dagenlang diep bedroefd. Je zou kunnen zeggen dat hij in shocktoestand is. Dit hoort niet zo te zijn. Dit leidde bij hem tot vasten en bidden. En in het boek Nehemia blijkt heel duidelijk dat het intensieve gebed van één man vooraf ging aan het bouwproject en het herstel van Jeruzalem. Helaas hebben we geen tijd om er wat dieper op in te gaan en om het gebed van Nehemia in hoofdstuk 1 goed onder de loep te nemen. Maar denk eraan, als er gebeden in de Bijbel beschreven staan, dan staan die er om een reden. En het is echt de moeite waard om ze niet alleen te lezen, maar om ze ook te bidden. Nehemia bidt als het ware voor een reformatie. Jullie weten vast wel dat het 500 jaar geleden is dat de reformatie plaatsvond. Misschien is het nu weer tijd voor een reformatie, dat we daarvoor gaan bidden en vasten. Want aan elke grote interventie van God in de geschiedenis gaat intensief gebed vooraf. Ik was erg bemoedigd toen we vanmorgen met een behoorlijke groep aan het bidden waren voor de dienst van vanmorgen. Het is goed om te zien dat dit een biddende gemeente is. Maar laten we allemaal meedoen. Oké, maar goed, we weten dat intensief gebed voorafgaat aan grote bewegingen van God in de geschiedenis. Maar wat doen we er persoonlijk aan? Wat doe jij ermee? Is jouw gebedsleven, zoals dat zo mooi heet, enigszins veranderd in de afgelopen jaren? Is er überhaupt sprake van zoiets in jou en mijn leven, van een gebedsleven of een gebedspraktijk? Maar ik wil graag één zinsnede van Nehemia's gebed belichten, omdat die van ontzettend groot belang is om het boek beter te begrijpen. Nehemia herinnert God namelijk aan een verklaring die God zelf had afgelegd. Want God had gezegd, want Jeruzalem is de plaats waaraan ik mijn naam heb verbonden en die ik voor u heb uitgekozen om er te wonen. Als je Nehemia doorleest, en ik hoop dat jullie dat ondertussen al minstens één keer gedaan hebben, dan zie je meteen dat het grotendeels over Jeruzalem gaat. Het speelt zich af ongeveer 450 jaar voor Christus. Chronologisch betekent dat dat het laatste Bijbelboek is, samen met Maleachi. God had aan Adam en Eva al een verlosser beloofd. En hij had beloften gemaakt aan Abraham en Isaac en Jacob, aan het volk van Israël. Er zou in Jeruzalem een Messias verschijnen. Maar Jeruzalem was nog niet gereed voor de komst van de Messias. dat zou pas plaatsvinden op een tijdstip dat God van tevoren gepland had. Of zoals de apostel Paulus zegt, toen de volheid destijds aangekomen was, gaf God zijn zoon. Het is veelzeggend dat de enige gebeurtenis uit de jeugd van Jezus eigenlijk door maar één van de evangelisten beschreven wordt. En dat is toen Jezus als 12-jarige jongen in Jeruzalem was bij de tempel. Jeruzalem is dus wel belangrijk. En later lezen we, dankzij de 4 evangelisten, dat er dan een triomfantelijke intocht was in Jeruzalem. De kruisiging vond plaats in Jeruzalem. De opstanding vond plaats in Jeruzalem, of net buiten Jeruzalem. En Jezus zei tegen zijn discipelen, ga terug naar Jeruzalem en wacht daar op mij. En 50 dagen later wordt de gemeente in het leven geroepen in Jeruzalem. Dit gebeurde dus allemaal in Jeruzalem. En Jezus zal op een dag terugkeren in Jeruzalem. En dus in Nehemia zien we Gods soevereine hand aan het werk om zijn plannen te bewerkstelligen. Jeruzalem zou herbouwd worden. De tempel zou er staan. De offers zouden weer gebracht worden. Het toneel zou klaargemaakt worden voor de komst van de Messias. Daar zorgt God zelf persoonlijk voor. Maar het mooie is, het bijzondere is, dat hij dat doet in samenwerking met mensen die hij uitkiest. Mensen zoals Nehemia en mensen zoals jij en mij. Nee, beter gezegd, hij gebruikt en kiest mensen, Nehemia, hij kiest jou en hij kiest mij om samen te werken met hem. Nou, dit was eigenlijk nog maar de inleiding. Maar hoe gaat het verder? Nehemia komt na een lange tocht in Jeruzalem aan. Dan wacht hij eerst 3 dagen. Maar wat is er aan dat? Dat doe je toch niet? Er is toch werk aan de winkel? Werk aan de muur, zou je kunnen zeggen. Hij moet toch aan de slag? Maar het is opvallend dat Nehemia zijn werk begint. Hij begint het hele bouwproject met rust en bezinning. Daarna begint hij pas zijn plan uit te voeren. En hij zegt, God, hij zegt steeds van, God had hem plannen in het hart gegeven. Dus hij bezint zich, hij neemt de rust en dan gaat hij pas aan het werk. Dan lezen we dat er een geheime inspectie plaatsvindt. En dan wordt het heel erg benadrukt dat niemand anders op de hoogte was van wat er gebeurde. 5 keer zelfs. De inspectie vond 's nachts plaats. Nehemia had niemand iets verteld. De stadsbestuurders wisten niets. Zelfs de geestelijke leiders, de politieke leiders, wisten er niets van af. Zelfs zij niet die het werk zouden doen. Toen bestond WikiLeaks nog niet. Dus niemand was ervan op de hoogte. Maar verbaast het ons enigszins dat Nehemia de enige is? Hij was degene die er met gebed en vasten mee bezig was geweest. Hij kende Gods beloften en geboden. Hij was bekend met het woord van God. Wie zijn de bidders, de meebidders, de voorbidders in de gemeente? Jullie zijn de krachtcentrale van de gemeente en van het werk van God dat hij gaat doen met het bouwen. Nou, dan nodigt Nehemia de mannen uit. Hij daagt ze uit, zou je kunnen zeggen. En hij zegt, u kent de trieste omstandigheden waarin wij verkeren. Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Hij noemt het zelfs een schande. Maar dat is het toch ook. Denk maar eens aan een andere muur in een andere tijd. Er stond eens een metersdikke muur bij de eerste stad die de Israëlieten tegenkwamen toen ze het beloofde land ingingen. Dikke muren, soms wel 6 meter dik. Het volk van God liep er vrolijk 7 dagen lang omheen. En wat gebeurde? Plotseling vielen de muren om. Ze werden verwoest. Dat hoort ook bij de vijanden van God. Verwoeste muren. Kapotte muren. Dat hoort niet bij het volk van God. Niet bij het uitverkoren volk van God. En zeker niet bij de stad waaraan God persoonlijk zijn naam verbonden heeft. Zijn heilige naam. Maar de stadsmuur van Jeruzalem was al zo'n 140 jaar in puin. Dat is toch schandalig. Nou, zo'n 2000 jaar geleden, min of meer, heeft Jezus ons een grote opdracht gegeven. Hij zegt, gaat heen en maak discipelen van alle volken. Gisteren heb ik het er met de jeugd over gehad, van hoe ik zelf betrokken ben geraakt bij dit werk wat we doen, dit zendingswerk zoals het heet. Jullie weten waarschijnlijk dat mijn ouders jarenlang in Indonesië gewoond hebben, in een hele primitieve stam. En daar heeft God bijzonder gewerkt om mensen tot zichzelf te roepen. Ze zijn totaal veranderd. De hele cultuur is veranderd. Maar na een paar jaar hebben mijn ouders een bijbelschool gesticht. En een van de studenten, die zei na een tijdje tegen mijn vader van, hoe was het nou om samen met Jezus door het leven te gaan? En mijn vader zei, nee, maar dat is niet zo. Ik heb niet tegelijkertijd met Jezus gewoond, geleefd. En toen zeiden ze, ja, je maakt grapjes. Je maakt altijd grapjes, dus dat geloven we niet. En toen zei mijn vader, nee, dat meen ik. En toen zeiden ze, nou, ook uw vader heeft natuurlijk met Jezus gewandeld. En hij zei, nee, mijn vader ook niet. Jezus heeft lang daarvoor gewoond, of geleefd. En toen moest hij op een bord aangeven hoeveel generaties er geleefd hadden sinds de komst van Jezus tot in de tweede helft van de 20e eeuw. En ze begonnen allemaal te lachen. Ja, u maakt weer grapjes, dat kan toch helemaal niet? En toen zei hij, nee, dat is echt waar. Jezus heeft toen geleefd en nu zijn wij in dit jaar. Zo wordt het gerekend. Toen viel hun mond open. En ze zeiden, maar hoe kan dat dan dat u de eerste bent die gekomen is om ons het goede nieuws te vertellen? Dat is toch schandalig dat er nog steeds onbereikte bevolkingsgroepen zijn die nog nooit het evangelie gehoord hebben. Wat gaan we eraan doen? Nou, Nehemia die geeft dan een persoonlijke getuigenis van het verlangen dat God in zijn hart heeft gelegd. En over het zeer positieve gesprek met de koning. Dus hoe God dingen al heeft voorbereid. Wat een bemoediging moet dat geweest zijn. Ik zal meteen het goede voorbeeld volgen en zelf een voorbeeld geven van een bemoediging. Ongeveer 1,5 jaar geleden was er een jong meisje in onze Griekse gemeente die heel graag naar de bijbelschool wilde. Maar haar ouders, die vonden dat niet zo erg zitten. Maar haar vader, die niet gelovig is, haar moeder was ook niet gelovig, zeiden, nou, de vader die zei, ja, van mij mag je wel. Maar de moeder die was er fel op tegen. Wat gaan ze jou daar leren? Hoe word je geïndoctrineerd? Ik weet het niet, je gaat niet. Tot Catharina zei van, mama, wilt u tussen God en mij instaan? Als God dit wil, dan moet dat toch kunnen? Dus de moeder die stemde schoorvoetend toe. En Catharina ging naar de bijbelschool. En in het afgelopen jaar is de moeder, Elisabeth, tot geloof gekomen. Ze heeft zich laten dopen. En 3 weken geleden heeft ze haar huis opengesteld, zodat we een bijbelstudie kunnen houden in haar huis. Dus God is daar aan het werk. En na deze bemoedigende getuigenis komt er dan ook meteen een positieve reactie van de mannen van Jeruzalem. Goed! Wij gaan helpen om de muur te herbouwen. En vol ijver gingen ze aan de slag, staat er. Misschien werd er voor hen een tipje van de sluier opgelicht. Zodat ze de geweldige plannen van God begonnen te begrijpen. Misschien ging het dus niet alleen om de stadsmuren van Jeruzalem. Misschien zou God zijn naam en zijn faam weer aan deze stad verbinden. Misschien was Gods plan veel groter en geweldiger dan zij zich hadden kunnen voorstellen. Om dit beter te begrijpen wil ik even een oefening met u doen. Ik zie al wat mensen wegdommelen, dus dit is om jullie allemaal wakker te houden. Ik wil even vragen aan iedereen om je rechterhand zo naar voren uit te strekken. Okay? Allemaal meedoen. Okay, dus je hand helemaal naar voren strekken. Okay, maak nu een cirkel van je duim en je wijsvinger. Okay? Kijk nu door die cirkel, het liefst met één oog, dat werkt iets beter. Okay, kijk door die cirkel. Zeg maar wat je ziet. Zeg maar hardop. Een stoel. Mij. Wat nog meer? Stenen. Wolken. Okay, het zijn allemaal details. Bijzonderheden. Okay, we zijn nog niet klaar hoor. Even je hand omhoog houden. Okay, breng nu je hand naar je oog. Okay, wat zie je nu? Eigenlijk alles. Een breder blik. Een breder perspectief. Gods perspectief. Zo ziet God de dingen. Als we het dus hebben over samen bouwen, gaat het niet alleen over de plaatselijke gemeente Berea de Mate. Maar het gaat om het wereldwijde lichaam van de Heere Jezus Christus. Het gaat om het koninkrijk van God. En God die zijn naam bekend wil maken over de hele aardbol. Maar hoe gingen ze dan te werk? Ik wil even gauw een aantal van de kenmerken benoemen. De mannen gingen vol ijver aan de slag. In een andere vertaling staat, en met krachtige hand vatten zij het goede werk aan. Dat is een stevige vertaling van de NBG. Met krachtige hand vatten zij het goede werk aan. Kijk even om je heen. Zou je zeggen, of zou je de mensen om je heen omschrijven als enthousiast en ijverig als het gaat om het werk van God en zijn koninkrijk? Het is makkelijk, hè, om een ander te beoordelen. Te zeggen van, ja, bij hem zit het niet zo goed, of bij haar wel. Okay, kijk nu even naar jezelf. Zou je jezelf omschrijven als iemand die enthousiast en ijverig bezig is met de zaken van Gods koninkrijk? Je zou ook het woord fanatiek kunnen gebruiken. Ben je een fanatiekeling als het gaat om het koninkrijk van God? Zijn wij een fanatieke gemeente? Misschien zou je zelf zo ver kunnen gaan om te zeggen, zijn wij extremisten? Gaan wij tot het uiterste om Gods naam groot te maken? Om werkzaam te zijn in de akkers? Dus ze gingen vol ijver aan de slag. Maar al vrij snel komt er tegenstand en oppositie. En groeiende, in toenemende mate zelfs. Dat is de werkelijkheid. En volgende week gaat Wim Grandia hier wat meer over zeggen. Dus ik wil er niet te lang bij stilstaan. Ik wil alleen benadrukken dat Nehemia zich meteen beroept op de God van de hemel. En dat is iets heel moois in het boek van Nehemia, dat je ziet dat wat zijn godsbeeld is. Hij noemt hem de God van de hemel. De grote, almachtige, geweldige God, die ook ingrijpt in de menselijke geschiedenis, in het menselijke handelen. Die mensen beschermt, die mensen leidt, die voorziet, die mensen beloont. Dat is zijn beeld van God en die God roept hij aan als er tegenstand komt. Okay, dan als derde merk je de grote verscheidenheid aan bouwlieden. Ten eerste zie je dat de hoge priester en de overige priesters op de lijst staan. Okay, waar zijn de leiders en geestelijke leiders in de gemeente Berea? Geven jullie de toon aan? Geven jullie het voorbeeld van gebed en persoonlijke verdieping in het woord van God? Delen jullie met de gemeente wat God jullie in het hart heeft gegeven? Gaan jullie vol ijver aan de slag? Nou, als je geen leidinggevende functie hebt in de gemeente, dan zou je in de verleiding kunnen raken om te zeggen van ja, ik kom er makkelijk vanaf. Ik hoef niets te doen. Maar zo is het natuurlijk niet. Want we lezen in hoofdstuk 3 dat er ongeveer 40 mensen bij naam worden genoemd. 40 verschillende mensen. Het werk werd dus niet overgelaten aan een groep elite specialisten. Maar allerlei soorten mensen werken mee. Geestelijke, stadsbestuurders, handelaren, officieren, goudsmeden, een parfummaker zelfs, knechten en last but not least zelfs dames. Dochters. Nou, dat vrouwen ijverig meewerken, dat verbaast eigenlijk niemand. We hebben eens een bord gezien toen we langs wegwerkzaamheden reden, waarop stond men at work, oftewel mannen aan het werk. En daaronder had iemand met de hand geschreven surprise, oftewel stel je voor dat er mannen aan het werk zijn. Stel je voor, we weten dat vrouwen aan het werk zijn, maar mannen, stel je voor. Maar bij de bouw van Jeruzalem droeg iedereen zijn steentje bij. Letterlijk en figuurlijk. En in de eerste Korinthebrief wordt ook bevestigd dat het werk van elk gemeentelid van wezenlijk belang is. En dat zonder deelname van elk lid van de gemeente het lichaam niet goed functioneert. Dus Joost, welkom bij de gemeente. Er is werk aan de winkel voor jou. Maar ook mensen die hier al jaren zitten. Voor jullie is er net zo goed iets te doen. Sommige delen van het lichaam, zegt Paulus, treden in het openbaar. Die worden gezien. Die merken we. Andere delen doen heel op de achtergrond hun werk. Maar iedereen is er nodig. De gemeente heeft dus ook jou nodig. Er staat jouw naam op die lijst. Nou, ten vierde, het werk is uitgestrekt en we zijn ver van elkaar bezig. We moeten erkennen dat we niet allemaal op dezelfde plek werken. Maar dat we toch hetzelfde werk doen. We zijn met hetzelfde bouwproject bezig. Ons gezin woont en werkt in Griekenland. Maar wij horen bij elkaar. Wij zijn partners in dit werk. Net zo goed als mensen die door Berea uitgezonden worden, die in de Golf wonen, of in Nepal, of in Indië. Dat is allemaal een deel van het werk van God. Ook al zijn we ver van elkaar en uitgestrekt. En ten vijfde, in de zesde maand was de muur klaar. Het had maar 52 dagen gekost om de muur te herbouwen. Ik weet niet precies, maar bij de Ark van Noach was het minstens 70 jaar. Sommige mensen denken wel van 120 jaar. Maar deze muur was binnen 52 dagen al klaar. Het project was voltooid. Dat is niet verbazend, want Jezus zei, ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel, die zullen er niet tegen bestand zijn. Maar hij had het niet alleen over de gemeente Berea de Mate, maar ook over de Kishas Chiptare, de Christit na Athene, de Albanese kerk, of de Sidrofiat on Mesochion, de Griekse gemeenschap in Athene. En over zijn wereldwijde bruidsgemeente. En dan staat er, onze vijanden werden bang, ze voelden zich vernederd en moesten erkennen dat het werk was verricht met de hulp van onze God. Paulus beaamt dat later door te zeggen dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. De overwinning is dus gegarandeerd. En Johannes zag in de openbaring een onafzienbare menigte die niet te tellen was. Uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Het einde van het verhaal is al verklapt. We weten het einde al. We weten hoe het afloopt. Dus even gauw alles samenvatten. Uit Nehemia leren we dat de beginsituatie niet al te rooskleurig was. Maar we leren dat door het soevereine ingrijpen van God en door de bewogenheid en het intensieve gebed van één man en de betrokkenheid van een grote verscheidenheid aan ijverige werkers, uiteindelijk het project afkwam. Er zijn vast overeenkomsten met Berea. Hier en daar moet er misschien wat puin geruimd worden. Wat schade weggewerkt worden. Misschien moet er wat zonde beleden worden. Misschien moeten relaties weer goed gemaakt worden. Dan kan er weer gebouwd worden. Dan kan er weer een reformatie plaatsvinden. In 2017. En dan zal de naam, de heilige naam, de ontzagwekkende naam, zoals Nehemia dat zegt, van de Heere Jezus Christus bekendgemaakt worden in Apeldoorn, in Athene en over de hele aardbol. Amen.